Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu gemeente van psalm 25 en daarvan het 8e vers. Zie op mij een gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere, eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer, en wat er verder volgt in het 8e van psalm 25. Uit Gods heilig woord zal ik worden voorgelezen naar het evangelie, naar de beschrijving van Matthäus, het 5e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 20. Wij noemden nu Matthäus 5, de eerste 20 versen. Dan doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen uit psalm 100 en daarvan het 2e vers: de Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Werd genoemd de eerste 20 versen van Matthäus 5. En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Gij zijt het zout der aarde. Indien u het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en door de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad bovenop de berg liggende kan niet verborgen zijn. Nog steekt men ene kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar en zij schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota, nog één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan één van de minste geboden zal ontbonden, en de mensen al zo zal geleerd hebben, die zal het minste genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar zo wie dezelfde zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden en der fariseeën, dat gij in het koninkrijk der hemelen geen zin zult ingaan. Tot zover de schriftlezing.
We zingen ter voortzetting gemeente van Psalm 84 en daarvan de versen 2 en 3. 84 vers 2, zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskunst neer in het kunstig nest, bij uw altaren en ook het derde welzalig, hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. 2 en 3 van Psalm 84 en zal inmiddels worden gecollecteerd. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, de woorden van onze tekst waarbij we met de hulp des Heren willen stilstaan, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 5 en daarvan het derde vers. Matteüs 5 vers 3, daar lezen we Gods woord in onze tekst als volgt. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Armen van geest, zalig gesproken. Een drietal gedachten willen we bij stilstaan. In de eerste plaats letten we op hun naam. Armen van geest. In de tweede plaats letten we op hun staat. Ze worden zalig genoemd door de Heere zelf. En in de derde plaats letten we op hun bezit. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Dus armen van geest, zalig gesproken. Hun naam, hun staat en hun bezit. Gemeente, de woorden van onze teksten zijn genomen uit de zo bekende bergrede. En in die bergrede opent zich een goudmijn. Elke ader is vol van goud. En in het bijzonder leren we daarin Christus kennen als de grote profeet en leraar der gerechtigheid. Zijn profetische bediening spreekt in het bijzonder ook in deze bergrede. En nu is die bergrede dikwijls verkeerd geïnterpreteerd, in de zin alsof als we nu maar doen wat er in die bergrede allemaal ons wordt voorgehouden, dan wel goed komt met de mens, als het gaat dat het maar gaat om de verhouding tussen mensen onderling, vrede en gerechtigheid in deze wereld. Dus als het maar gericht is op het horizontale, zo zouden we het kunnen noemen, dan komt het allemaal wel goed. Maar gemeente, in deze bergrede, daar verkondigt de Heer Jezus ons geen sociaal evangelie, maar hij verkondigt ons de boodschap van zonde en van genade. Die bergrede, die wordt ons gepredikt, opdat het ons aan zijn voeten zou brengen. Opdat we hem nodig zouden krijgen als het allerhoogst en als het eeuwig goed. Als de middelaar Gods en de mensen. Dat we deel zouden krijgen aan die zaligheid waarvan hij ook in het bijzonder aan het begin van de bergrede op zulke eenvoudige, maar zulke een ingrijpende wijze ook heeft gesproken. Want het gaat immers om de goede boodschap, de boodschap van het evangelie voor Adams kinderen. En de Heere die weet ook heel goed wat er in het hart van de mens omgaat, ook in het hart van die hoorders daar op de berg van de zaligsprekingen. En hij heeft zich het oog op dat er van die mensen zullen zijn, en niet alleen toen, maar ook vandaag, die zullen gaan zeggen, zie daar een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? En omdat door de levensvernieuwing gewerkt door de Heilige Geest, zondagen zullen zijn die zullen gaan leven tot Gods eer, de verheerlijking van zijn grote naam. De prediking van de Heer Jezus, gemeente, is ook zo heel anders dan de mensen die hem hoorden gewend waren. Ze waren gewoon geraakt aan de prediking van de schriftgeleerden en de fariseeën, die hen voorhielden dat een mens zalig zou worden, het koninkrijk der hemelen zou beërven door het onderhouden van de wet van Mozes. Met al die geboden en al die inzettingen die men daar ook aan verbonden had. 613 geboden en verboden. En nu gaat de Heer Jezus hen zulk een andere boodschap verkondigen. Het is geen wonder dat we lezen van die schare, dat die schare ontzet was. Want de Heer zegt, ik ben niet gekomen. 17e vers meen niet dat ik gekomen ben om de wet op de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar om die te vervullen. En wat er nodig is, dat wordt als het ware in het 20e vers samengevat. staat zo haaks op de prediking van de schriftgeleerden en de fariseeën. Als Heere zegt, ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden en der fariseeën, dat ge in het koninkrijk der hemelen geen zin zult ingaan. Dat is nodig. Want de verhouding tot God moet weer worden hersteld. Die verhouding die verbroken is door onze diepe van in ons verbondshoofd Adam. En die verhouding kan alleen maar weer hersteld worden als het betaald wordt voor de schuld, als de straf op de zonde wordt gedragen. Ja, als de gerechtigheid Gods wordt bevredigd. En daarvoor moet het offer worden gebracht, een offer worden gebracht. Het offer van de dood, want immers de bezoldiging van de zonde is de dood. Zo laat de Heere die boodschap van genade, van ontferming horen door de bergreden heen. Je moet hem maar eens nalezen in de hoofdstukken 5 tot en met 7. We zien hem in onze gedachten, zien we hem daar zitten. Op de berg naar het noordoosten van het meer van Galilea. Met zijn discipelen aan zijn voeten. En een grote schare voor zich. En daar zitten ze op de berg. Hun voorvaderen, die stonden ook eens aan de voet van een berg. Aan de voet van de berg Sinai. Toen heeft de Heere hen zijn wetten gegeven. En het volk was bevreesd. Het stond van verre vanwege de bliksemen, vanwege de donder, vanwege de bazuinen, vanwege een rokende berg. En het volk was verschrikt. Ze hebben tegen Mozes gezegd, spreek gij met ons en wij zullen horen. En dat God met ons niet spreken, opdat wij niet zullen sterven. Daar openbaarde de Heere zich in zijn majesteit, in zijn heerlijkheid, in zijn rechtvaardigheid. En daarom vreesde het volk. Hier in de bergreden openbaarde Heere zich in zijn genade en in zijn barmhartigheid. In zijn onbevattelijke zondaarsliefde. Voor mensen, kinderen die naar hem niet vragen, die naar God niet vragen en die naar God niet zoeken. Daar openbaart hij zich als degene in wiens lippen genade is uitgestort. En die daarom ook met mensen, kinderen te doen kan hebben, omdat hij alles heeft aangebracht wat tot het leven en de zaligheid nodig is. En dan spreekt de Heer Jezus, hij opent zijn mond. En onze kanttekenaren die wijzen erop dat hij daar spreekt met ernst en met aandrang. En wie kan er met meer ernst en met meer aandrang spreken dan de Heer Jezus zelf? Hij opent zijn mond, dat leest hetzelfde, dat lezen we ook helemaal van Filippus in Handelingen 8. Als hij daar bij die mormen op zijn wagen klimt, dan opent hij ook zijn mond. En als de Heere Jezus zijn mond opent, geliefden, dan spreekt hij woorden van genade en van ontferming. Dan spreekt hij van wat de mens niet alleen nodig heeft, maar wat de mens ook op grond van zijn verdiensten kan verkrijgen. Omdat hij zichzelf gegeven heeft tot in de dood. Want wat hij spreekt, dat is waar. Er is nooit enig bedrog in zijn mond geweest. En ook als de Heer de mond van zijn knechten opent, dan worden ze geroepen om de boodschap van het evangelie te verkondigen in het midden van de gemeente. Met bevel van bekering en van geloof. En als die bergrede, die is op zichzelf al zo heel indringend. Maar vooral dat begin, gemeente, wat een prediking gaat er niet vanuit, van die 9 zaligsprekingen waarmee de Heere begint. En we willen vanavond alleen maar stilstaan bij die eerste zaligspreking. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Wat zijn dat eigenlijk voor mensen als we letten op hun naam? Armen van geest. Nou, het woord zegt het ons al, dat het niet gaat om mensen die arm zijn in de wereld. Die geen eten, die geen drinken hebben, geen klederen, geen kleren om aan te trekken. Dat, om zulke armen gaat het niet. Dat dachten monniken in de middeleeuwen, die dachten het wel. Die zochten het armoedeideaal. En die dachten zo de weg tot God terug te kunnen gaan. Maar geliefden, we kunnen ons allerlei stoffelijk goed ontzeggen, maar dat maakt ons nog niet geschikt voor het koninkrijk der hemelen. Het is wel waar, niet vele rijken, niet vele edelen, maar het verachten, het onedele heeft God uitverkoren, opdat hij die rijken beschamen zal. Maar hier gaat het over armen van geest. En wat zijn dat eigenlijk voor mensen? Wel, dat zijn we ten diepste allemaal. Arm van geest. Al beseffen we dat niet. En al willen we dat eigenlijk niet weten. Want gelieten, de Heer die had ons met zulke rijke gaven bedeeld. Toen hij de mens schiep. Er waren kennis, gerechtigheid en heiligheid. Geestelijke gaven, daar had de Heer de mens mee bedeeld. En die zijn we door onze diepe val in ons verbondshoofd Adam, zijn we die kwijtgeraakt. We kennen God niet meer, zoals hij gekend moet worden. Er is geen gerechtigheid, er is geen vreze Gods voor ons ogen. De vrede wordt niet gekend, nee. En ook die heiligheid die is bij de mens van nature verre te zoeken. Onheilig, onrein, van de hoofdschedel tot de voetzool toe. En we denken zo rijk en verrijkt te zijn en aan geen ding gebrek te hebben. We zijn wat dat betreft, gemeente, net als die rijke dwaas. Die rijke dwaas die geen schuren genoeg had om zijn goederen in op te bergen. En die doorleefden in de mening dat er nog vele dagen zouden komen, nog vele jaren zouden komen. Maar tegen wie de Heer heeft gezegd, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. Nou, dan heb je dan alle wijsheid en alle rijkdom van deze wereld, heb je helemaal niets. En de mens van nature die ziet nu dat hij nameloos arm is. Zonder God en zonder Christus op de wereld. Want God te missen, gemeente, dat is alles te missen. Als we God missen, dan missen we alles. Dan missen we de ware troost, dan missen we het leven, dan missen we de zaligheid, dan missen we de heerlijke toekomst die de Heer heeft weggelegd voor degenen die hem vrezen. En hoe leert de Heer dat nou? Hoe leert de Heer nou ons dat we arm zijn, zo geestelijk arm? Wel, als de Heer ons brengt bij die andere berg die ik reeds noemde. Bij de berg Sinaï. Als ons de wet wordt voorgehouden als een kenbron van onze ellende. Want waaruit kent gij uw ellende, zo vraagt immers de onderwijzer in de Heidelbergse catechismus. Uit de wet Gods. Die wet die wordt ons voorgehouden en dat doet Christus. Christus die leert ons wie we geworden zijn door onze diepe val in Adam. En wie we blijven ook zondaren. Die zonderen met woorden, met gedachten en met werken. We gaan er iets van verstaan als een spiegel van Gods heilige wet ons wordt voorgehouden. Wie we zijn, dan zien we onszelf in onze nameloze ellende, in onze armoede. En dat kan de Heer het op verschillende manieren doen. Hoe deed hij dat in het leven van Paulus? Wel, gemeente, Paulus werd krachtdadig en werd Paulus in zijn hart gegrepen. Paulus, een man die meende dat hij de wet volkomen vervulde. Er was immers ijverig in het onderhouden van de wet. Maar toen de Heere in zijn leven kwam, nee, toen wist Paulus het niet meer. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Toen werd Paulus de grootste van de zondaren voor God. En denkt u ook maar eens, gemeente, aan die moorman. Die moorman uit Handelingen 8, die door onrust gedreven onderweg ging naar Jeruzalem. Maar daar in Jeruzalem, nee, daar heeft u het niet gevonden. Want daar wordt immers de boodschap verkondigd dat de mens door het onderhouden van de wet zalig kan worden. En de onrust in zijn hartje werd al meer en meer werd die groter. Buitengesloten in Jeruzalem, maar door de Heere arm van geest gemaakt, ging die vragen toen Filippus bij hem kwam, hoe zou ik toch verstaan zo niet iemand mij onderricht? Toen wist hij het niet meer. Arm van geest. Zo maakt de Heere mensen arm van geest, die zichzelf gaan leren kennen als zondaar voor God. En die het ook gaan beleiden. Heer, ik heb gedaan dat kwaad was in uw ogen, daarom ben ik uw gramschap dubbelwaardig. En als we het woord lezen, misschien kent u dat wel in uw leven, als u dan het woord leest, dan voel je je zo nameloos arm, omdat de mens van nature niet verstaat de dingen die des geestes God zijn, dan blijft dat woord soms zo gesloten, en dan kunnen we maar niet in doordringen, dan vroeg gevoelen we ons zo nameloos, ellendig en arm, en toch kunnen we dan dat woord niet missen. Die woord kan mij, ofschoon ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen strelen. En komt het dan ook openbaar? Kun je dat nou aan iemand zien, dat hij arm van geest is? Nou, gemeente, dat willen die armen van geest, zeker in het begin willen ze dat niet weten. Het is niet altijd door iemand te zien. Want die armen van geest, die zijn niet als die fariseeën die op de hoek van de straat staan om te bidden om door andere mensen gezien te worden. Maar die armen van geest, die vind je juist in de binnenkamer, die vind je in een bidvertrek. Daar leggen ze hun hart voor de Heere open. En daar zeggen ze, Heere, is er ook voor mij nog doen aan? Is er ook voor mij nog genade? Kan ik nog bekeerd worden? Want ziende op hun zonden en op hun ongerechtigheden, dan moeten ze het beleiden, Heere, zo gij in het recht zou treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden. Wie zou dan toch voor u kunnen bestaan? Dan kunnen ze voor God niet bestaan. Arm van geest. En ze zien Gods kinderen als zo rijk, als zo beweldadigd, als eikenbommen van de gerechtigheid. En daartegenover, dan gaan ze zelf als een verbrokene van hart en een verslagene van geest over de aarde. Bedelende aan de troon van Gods genade. Zijn bedelaars geworden. Ze komen met lege handen. Hoe zeker het is waar. Een mens die door de Heere wordt stilgezet op zijn levensweg. Die gaat proberen om zelf de breuk tussen God en tussen zijn ziel te helen. Maar het is een voorrecht, gemeente, als we met lege handen mogen komen. Als de Heere die handen leeg gaat maken. En we mogen komen zoals we zijn. Arm, jammerlijk, blind en naakt. Want leegheid wacht op vervulling. Als onze handen leeg worden gemaakt en leeg zijn gemaakt, dan is er plaats voor de genade die er in Christus Jezus is. Bent u zo'n arme van geest? Kent u dat leven van die armen? Vandaag zijn er vele rijke mensen, rijk in geloof, en kunnen er altijd van spreken. Maar die armen van geest, die gaan vaak met een gebogen hoofd over de wereld. Want die weten dat ze niet sterven kunnen zoals ze geboren zijn. En die verwonderen zich erover als ze dat eens mogen horen. Uit de mond van de Heere zelf, zalig zijn de armen van geest. Want hunner is het koninkrijk der hemel. Die zeggen, hoe is dat nou dan mogelijk? Dat zo'n arme van geest zoals ik ben, zalig kan worden. Ja, dat kan. Zalig worden omdat God het wil. Het is zo in tegenstrijd met de opvattingen in deze wereld. Want wij Wij zien aan dat er ogen is en wij vinden mensen gelukkig die het allemaal goed hebben in deze wereld, die het aan niets ontbreekt, zoals die rijke man, die gelijkenis met Lazarus. Maar gemeente, die armen van geest, dat zijn eigenlijk, zijn dat de gelukkigste mensen van de wereld. Die telkens opnieuw, ook na ontvangen genade weer, arm worden gemaakt, opdat ze vervuld mogen worden vanuit het heiligdom met de schatten en de gaven die Christus voor zijn kerk verworven heeft. Want wat is dat eigenlijk? Zalig. Dat is een woord wat wij eigenlijk met mensenwoorden niet kunnen verklaren. Dat moet je in je leven ervaren om te weten wat het is. Ik zou het misschien het beste ook aan het hart van de kinderen van de jonge mensen kunnen leggen door te wijzen op hoe het in het Oude Testament vaak in de psalmen met name ook wordt genoemd. Om daar uitdrukking aan te geven. Dan wordt heel vaak gebruikt de uitdrukking wel gelukzalig. Daar ligt het woordje wel in, gelukkig en zalig. Wanneer is het nou wel met ons? Wel gemeente, als we niet alleen door het leven kunnen, maar als we ook eenmaal uit het leven kunnen, zonder verschrikken voor God zullen kunnen verschijnen. Als we niet meer leven voor eigen rekening, maar voor rekening van hem die zijn kerk gekocht heeft met de prijs van zijn dierbaar bloed. Gewassen, gereinigd door het bloed van Christus, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Als we mogen weten, een beter lot is mij bereid straks. O, straks zullen de poorten van de gerechtigheid zich ook voor mij openen. En dan zal ik mogen ingaan in het koninkrijk der hemelen. Om altijd daar te zijn waar God zal zijn. Alles en in allen. Als ik dus deel heb aan die enige troost in het leven en in het sterven, dan gaat het wel. En dan ben ik gelukkig. Maar wat is nu waarlijk gelukkig zijn? Is dat als je een gevulde bankrekening hebt, of misschien wel meer bankrekening, als je eigenlijk niet weet wat je met al je goederen doen moet? Als je voorspoedig bent in je werk, voorspoedig op school, als het je allemaal voor de wind gaat? Als je gezond bent, ja, dat is belangrijk. Gezondheid is een groot goed als de Heer ons dat geeft. Maar ben je dan werkelijk gelukkig? Als je dan God moet missen? En als je straks alles achter moet laten wat je in hier in dit leven vergaderd hebt? Nee, dan ben je niet werkelijk gelukkig. Werkelijk gelukkig is die mens die, ondanks alle moeite en ondanks alle verdriet, mag weten geborgen te zijn in die enige ark der behoudenis, Jezus Christus en dien gekruisigd. Dan ben je werkelijk gelukkig. Het geluk ligt niet aan deze zijde van het graf, ligt niet in deze wereld. Maar het geluk van Gods kinderen, geliefden, dat ligt in de kennis van de Heere Jezus Christus. In het kennen van hem, wie te kennen het leven en de zaligheid is. En de mens van nature kijkt er zo anders tegenaan. Want Gods kinderen, ook ze zijn in deze wereld meestal niet in tel. Ja, zeker, de Heer die kan ook rijke mensen, kan de Heer zalig maken, ik heb er reeds op gewezen, niet vele rijken, niet vele edelen enzovoorts, maar die arme kinderen van God, die zichzelf vaak geen naam kunnen geven, die soms ook zo heen en weer geslingerd kunnen worden tussen hoop en tussen vrees, als ze zien op hun zonden en op hun ongerechtigheden. Nee, die worden door de wereld niet gelukkig geacht. Dan zegt de wereld, die zegt, is dat nou een volk dat gelukkig is? Geef mij de wereld maar, met al zijn begeerlijkheid. Maar jonge vrienden, kinderen, de wereld met al zijn begeerlijkheid die gaat voorbij. Maar die de wil van God doet, die is werkelijk gelukkig. En die is ook zalig. Want het woordje zalig, dat wil eigenlijk zeggen dat je ergens vol van bent. Zoals we ook zeggen, dat de rampzaligheid betekent dat je vol bent van rampen. Zo vol dat het eigenlijk ook niet te beschrijven valt. Zo ellendig, en dat niet alleen voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. Want het is immers van tweeën één, of rampzalig of gelukzalig. Er wordt ook gesproken van mensen die armzalig zijn, vol van armoede. Maar het woordje zalig, dat wil zeggen vol zijn van God. En als je nou vol bent van God, dan is er geen plaats voor iets anders. Dan is er geen plaats voor de wereld. Dan is er geen plaats voor al de dingen van dit tijdelijke leven. Dan ga je er iets van verstaan wat die dichter heeft gezongen. Roem wereld, uw schattige kunt niet bevatten, hoe rijk of ik ben, ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren wiens eigen ik ben. En loop je dan met de borst vooruit? En loop, sla je jezelf dan op de borst om het aan andere mensen te laten merken dat je zalig bent? Nee. Want als de Heere net ook met zijn kinderen zou doen, hetgeen wat ze zichzelf elke keer weer waardig maken, dan zijn ze niet zalig in eigen oog. Maar de zaligheid, het vol zijn van God, dat ligt ook niet vast in eigen hart, in eigen leven, maar dat ligt vast buiten de mens, dat ligt vast in de doorboorde handen van de middelaar Gods en de mensen. En wat betekent dat dan als je nou vol bent van God? Nou gemeente, daar zijn voorbeelden van in de Bijbel wel te noemen. Mensen die vol waren van God. Denkt u maar eens aan een Henoch. Die wandelde met God. Hij bedacht de dingen die boven zijn. En hij sprak over de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, maar zijn verwachting was van de Heere alleen. Daartoe wekt de apostel Paulus ook de gemeente van Colosse op, om te zoeken de dingen die boven zijn, om ook te bedenken de dingen die boven zijn. Vol zijn van God betekent dat we de Heere nodig hebben in alle dingen van het leven, waar Christus door de Vader is gegeven tot wijsheid, die ons leren wil wat ons nodig is om wel getroost te leven, eenmaal zalig te sterven, wat er ook in hem te verkrijgen is. Want hij is immers vol van genade en vol van waarheid. Zo heeft Johannes daar ook over geschreven in het eerste hoofdstuk van het evangelie. Vol van genade en vol van waarheid. Hij is immers de weg, de waarheid en het leven. Vol zijn van God wil ook zeggen dat je mag weten dat de gerechtigheid die Christus voor zijn kerk verworven heeft, dat die ook mijn deel is voor de tijd en voor de eeuwigheid. Dat ik in het oordeel Gods straks zal worden vrijgesproken van schuld en van straf, omdat ik door de verdiensten van Christus een recht heb op het eeuwige, zalige leven. Dus vol zijn van God is ook weten dat Christus ook van God mij gegeven is tot gerechtigheid. Overgeleverd om mijn zonden, opgewekt tot mijn rechtvaardigmaking. Maar ook in het leven van de heiligmaking. Vol zijn van God. Wel gemeente, dat betekent dat er in ons hart een hartelijke lust en een liefde is om naar al de geboden van God te leven. omdat we gezien hebben en doorleefd hebben wat de zonde teweeg hebben gebracht. Omdat we het niet alleen bij anderen hebben gezien en waargenomen, maar omdat we die zonde ook in ons eigen hart en in ons eigen leven hebben waargenomen tot onze schande en dat ons beschaamd doet staan voor het aangezicht des Heren. Heiligmaking. Jee, en dat die heiligmaking die is aan deze zijde van het graf, is die maar ten dele, want apostel Paulus is er ook van. Die wilde wel het goede doen, maar ik moest het betuigen, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik, en het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam, deze is dood. Maar als hij dan vervolgens zijn ogen opheft naar omhoog, en hij roemt in de Heere, ik dank God door onze Heere Jezus Christus. Wel gemeente, dan wordt het hart weer vol van God. En ik zei het u al, er zijn vele voorbeelden in de Bijbel waarin we mensen tegenkomen die zalig zijn, vol van God. Denkt u maar eens aan de bruid in het Hooglied. O ja, er zijn ogenblikken dat ze niet zo vol is van God als ze ligt op het bed van de zorgeloosheid. En als ze hem niet open doet, die aan de deur van haar hart klopt. Maar als de dochters van Jeruzalem tot haar komen en tegen haar, en aan haar vragen en zeggen, wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt. En als ze dan antwoordt, mijn liefste is blank en hij is rood. En het rode banier boven 10.000. Zulken is mijn liefste, zulken is mijn vriend, o gij dochters van Jeruzalem. Is ze dan niet vol van God? Ook in het leven van de heiligmaking. Of dan zou ze niets liever willen dan dat die dochters van Jeruzalem ook diezelfde bruidegom zouden mogen kennen voor hun eigen hart en voor hun eigen leven. Inzicht zouden mogen krijgen in zijn middelaarsheerlijkheid, in zijn aangebrachte gerechtigheid. Omdat die het ook zouden mogen weten dat ze niet meer leven voor eigen rekening, maar voor rekening van die ander. Zoals Paulus daar ook van geschreven heeft. Ik leef nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad. Met een eeuwige liefde. En gemeente, dan kan het niet anders. Want dan zullen er ook ogenblikken zijn als we nu vol zijn van God. Dan zullen er ook ogenblikken zijn dat we verlangen om verlost te worden van het lichaam der zonde en des doods. Want Christus, hij is immers van de Vader ook gegeven tot een volkomen verlossing. Tot zaligheid. Want zijn naam is zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Zo heeft de engel reeds geprofeteerd toen hij de geboorte van de Heer Jezus aankondigde. Zijn naam is immers Jezus, zaligmaker. Hij is niet alleen de zaligheid, maar hij maakt ook zalig door zijn woord en door zijn geest mensen die de rampzaligheid onderworpen zijn. En omdat hij een volkomen zaligmaker is, maakt hij ook volkomen zalig degenen die door hem tot God gaan. En die volkomen zaligheid, gemeente, die ligt niet aan deze zijde van het graf. Die ligt niet hier beneden, maar die volkomen zaligheid die ligt aan de overzijde van het graf. Daar waar God zal zijn, alles en in allen. Als Gods kinderen verlost van het lichaam van de zonde en van de dood, zullen ingaan in het koninkrijk der hemelen. En ze dat lam zullen zien staande als geslacht voor de troon. En ze zich in hem tot in alle eeuwigheid zullen verblijden. En altijd bij de Heere zullen zijn. Ziet u, dat is zalig. Ik zou het ook nog kunnen samenvatten door te zeggen, zalig zijn, dat betekent weer hersteld zijn in Gods gemeenschap. Waaruit we gevallen zijn in het paradijs. Hersteld te worden in de goederen die we door onze zonde zijn kwijtgeraakt. En dat nog eigenlijk veel heerlijker dan dat Adam en Eva mochten kennen in het paradijs. Want die konden zondigen. Maar die goederen die de Heere schenkt en die door het geloof worden geëigend, die kunnen we nu nooit meer verliezen. Want er ligt vast in Christus alleen en in dat eeuwige welbehagen van de Vader. En dan moet die bruid van Christus het hier aan deze zijde van het graf misschien zo vaak betuigen, ziende op zichzelf, op hun afmakingen en op hun vergeten van de Heere. De Heere heeft me vergeten en de Heere die heeft me verlaten, maar dat kan nooit meer. Want die door de Heere worden opgezocht, die zijn voor zijn rekening, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Want immers, daar heeft hij de dure prijs van zijn bloed voor betaald. Ofschoon deze vergaten, zo heeft de Heer Jezus die gelijkenis genomen van die vrouw die misschien haar zuigeling wel zou kunnen vergeten. Ofschoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten, ziet, ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. Muren zijn steeds voor mij. Is die zaligmaker, is die zaligheid voor ons al begeerlijk geworden? Ik voel, gemeente, dat mijn woorden te kort zijn, te arm zijn om de heerlijkheid daarvan uit te stallen die er in Christus Jezus is. Maar ik hoop dat het door de Heere gebruikt mag worden om, als we nog voor rijke rekening reizen, om u jaloers te maken op dat grote goed dat God heeft weggelegd voor degenen die hem vrezen. Want buiten Jezus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En in de kennis van hem ligt de ware vrede, ligt de ware blijdschap, de vreugde des harten. Ja, daar ligt zaligheid in. Het eeuwige, zalige leven in de gemeenschap met God. En wat met zich meebrengt een heerlijkheid. Een heerlijkheid die geen oog heeft gezien, die geen oor heeft gehoord, die in het hart van de mens niet is opgekomen, maar die God bereid heeft voor degenen die hem vrezen. Want, geliefden, die zaligheid die brengt een erfenis met zich mee. Daar gaan we op letten in onze derde gedachte als het gaat om het bezit van die armen van geest. Maar we gaan hier samen zingen uit Psalm 146, de versen 3 en 5. 146, vers 3. Zaligheid die in dit leven Jacobs God te hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En ook het vijfde, het is de Heer die trekt de armen der verdrukten gelden doet. 3 en 5 van Psalm 146. armen van geest zalig gesproken. We stonden stil bij hun naam, bij hun staat en letten nog op hun bezit. Want we lezen immers, hunner is het koninkrijk der hemelen. Het zijn koningskinderen, niet vele rijken. Wie zijn dat, die koningskinderen? Wie behoren tot hen? Hoeren, tollenaren, mensen die wij niet achten, waar we misschien zelfs op neerkijken, veracht in de wereld. Zijn onder hen mensen die met veel moeite, met veel zorgen door het leven gaan, misschien wel met een lichamelijke of een psychische beperking. Mensen die in een verpleeghuis verblijven, die daar de laatste dagen van hun leven doorbrengen, die voor de wereld niet meer productief zijn. Armen van geest. Ook mensen in de volle kracht van het leven, die door de Heere worden opgeroepen om het koninkrijk der hemelen te beërven. Kinderen, want ook als je jong bent, dan kun je ook moeten sterven. Als je oud bent, dan moet je sterven. Maar als je jong bent, dan kun je sterven. Maar gemeente, wie ook in dat bezit gesteld mogen worden, voor ons allen is het de vraag of ook wij daarbij mogen behoren. Of wij zo armen van geest geworden zijn en ook zo'n armen van geest gebleven zijn. Want die worden zalig gesproken, zeker. Er wordt nog veel meer gezegd van die mensen die de Heer Jezus daar noemt. En mensen die treuren. Nee, dan moeten we niet denken dat dat een andere categorie mensen is dan die armen van geest. Want die armen van geest die weten ook van droefheid over de zonde. Spreekt u van zachtmoedigen, van mensen die met een zacht gemoed over de wereld gaan, die het geleerd hebben. Zoals de Heer Jezus zijn discipelen het geleerd heeft, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en je zult rust vinden voor uw zielen. Zijn ook diezelfde mensen die ook hongeren en die dorsten naar de gerechtigheid, omdat ze daarmee verzadigd mogen worden. Zijn ook mensen die vervolgd en die verdrukt worden om de gerechtigheid willen. Zo zouden we door kunnen gaan, gemeente. Nee, het zijn niet telkens andere categorieën. Maar zij worden zalig gesproken. Het staat zo haaks op de gedachten, op het gedachtegoed van deze wereld. Zij zijn kinderen van het koninkrijk der hemelen. Ik vind het altijd heel erg aangrijpend als we lezen dat de Heer Jezus de Joden noemt kinderen van het koninkrijk. Als staande in een uiterlijke betrekking tot het koninkrijk. En toch zegt hij daarbij, en kinderen van het koninkrijk, die zullen worden buitengeworpen. Waarom? Ja, vanwege hun ongeloof. Omdat ze niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn. En zo geldt het ook van ons kerkmensen. Gedoopt, afgezonderd van de wereld, het teken en zegel van het verbond aan het volk. In zekere zin verbondskinderen. Maar we moeten in dat verbond worden ingelijfd. Anders zullen we worden buiten geworpen. We hebben niet alleen nodig de profetische bediening van Christus, maar ook zijn priesterlijke bediening en ook zijn koninklijke bediening, gemeente. Voor die armen van geest, die door de Heere zelf zalig worden gesproken, is er het koninkrijk der hemelen. Zo wordt er in de Bijbel vaak over gesproken, koninkrijk Gods, het koninkrijk van Christus. Verder in deze zaligsprekingen wordt de heerlijkheid voor Gods kinderen, die wordt voorgesteld als een erfenis, het aardrijk beërven, verzadigd worden, verzadigd met het goede van Gods huis. en met het heilige van zijn paleis. Hier gaat het om het koninkrijk der hemelen. Dat koninkrijk dat eeuwig is. Van aard en ook van bestemming. Het is ook van een hele andere oorsprong dan de koninkrijken van deze wereld. De koninkrijken van deze wereld, die zijn maar tijdelijk. En die hebben ook een koning die maar tijdelijk is. Onze koning Willem-Alexander is maar voor een tijd koning. Over Nederland, ook hij zal een keer moeten sterven. Maar dat koninkrijk der hemelen, dat komt niet van de aarde, maar dat komt van de hemel. En daarom is de koning van het koninkrijk ook een hemelse koning. Die nu zit aan de rechterhand van zijn hemelse vader. Hij is het die zijn kerk vergadert onder zijn banier. En die ze leidt door het leven. En ze eenmaal tot zich zal nemen in de eeuwige heerlijkheid. Dat koninkrijk dat is eeuwig van oorsprong, dat is ook eeuwig van bestemming. Die armen van geest, die hebben reeds hier aan deze zijde van het graf, hebben ze deel aan dat koninkrijk. Ze zijn reeds onderdanen van dat koninkrijk geworden, waar ze voorheen waren onderdanen van de vorst der duisternis, van de koning van deze wereld. Maar door de genade God zijn ze geworden onderdanen van het koninkrijk der hemelen. En omdat ze onderdanen van dat koninkrijk zijn, hebben ze ook de verplichting om zich als onderdanen van dat koninkrijk te gedragen. En wat wil dat eigenlijk zeggen, gemeente? Dat Gods kinderen, dat die onderdanen van dat koninkrijk zich als kinderen van dat koninkrijk moeten gedragen. Wel, dat betekent dat ze in alle dingen de Here moeten aanhangen, van hem in alle dingen afhankelijk zijn, van de kleine dingen in het leven, van de grote dingen in het leven, in de wetenschap dat ze zonder hem niets kunnen doen, wandelen in zijn geboden, in zijn inzettingen. Met alle tekort en gebrek, maar waar het gebed ook niet gemist kan worden. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Dan alleen wordt het ook waar, Heere mijn God, u zal ik loven. Heffen het ganse hart naar boven, zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Wandelen naar de geboden des Heren, wetende dat de Heere het nooit verkeerd doet, ook als we wegen moeten gaan die tegen ons vlees en tegen ons bloed ingaan, wegen die we niet gewild hebben, die we ook niet gekend hebben, maar wegen die soms achteraf gezien zo profijtelijk kunnen zijn, omdat het ons afbrengt van alles wat geen God en wat geen Christus is, om hem te benodigen, om het van de Heere alleen te verwachten, want die het van de Heere verwachten, die zullen niet beschaamd worden, ze zullen opvaren met vleugelen der arenden, zullen lopen en niet moe worden, ze zullen wandelen en ze zullen niet mat worden. Dat is de verplichting van de onderdanen van dat koninkrijk der hemelen. Maar geliefden, daar komt nog iets bij. De Heere die zegt bij monden van de apostel Paulus dat uw wandel in de hemel zal zijn. Ja, hoe kan dat nou? Hoe kunnen nou Gods kinderen reeds aan deze zijde van het graf, als ze nog door de woestijn van het leven moeten, hoe kunnen ze dan wandelen in de hemel? Of om het anders te zeggen, hoe kunnen ze dan hemelsgezind zijn? Wel, dat kan alleen als ze zien op de koning van de kerk. Die koning der koningen, op die Heere der heren. Die koning die ons het zalig lot ver boven alle groen kan schenken. Als die Christus der schriften hen alles is geworden. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Als ze daar iets van in leven, geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven. En als hij zichzelf gaat openbaren als de gegevene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid, als ze hem mogen zien, naar de mate dat het de Heer behaagt om zich te openbaren in de trappen van zijn vernedering, de wetenschap, hij overgeleverd om mijn zonden, maar als ze ook hem mogen zien in de trappen van zijn verhoging, als ze zich mogen verlustigen in zijn heerlijke namen, onze Heere Jezus Christus, de Zoon van God gegeven, als ze hem mogen aanschouwen door het geloof, als de bruidegom van de kerk, met het verlangen om straks als de bruid van Christus in te mogen gaan in de gewesten van de eeuwige zaligheid, als de poorten van de gerechtigheid zich voor hem zullen openen. Want ze zijn erfgenamen van dat koninkrijk. Kinderen Gods. En omdat ze kinderen zijn, zijn ze ook erfgenamen. Erfgenamen van God. En erfgenamen van de Heere. Mede-erfgenamen van de Heere Jezus Christus. En die erfenis, die zal hen ook nooit meer ontgaan. Een erfenis hier in dit tijdelijke leven, gemeente, als we een erfenis verwachten, dan kan dat elke keer weer veranderd worden door de erf later, door de testamentmaker. Maar die erfenis, die voor Gods kinderen is weggelegd, die is zeker en die ligt vast. Want de Heere die heeft het gezegd tegen zijn discipelen, dat hij weder zal komen en dat hij hen tot zich zal nemen, opdat ook zij zijn waar hij is. En dat is in het koninkrijk der hemelen, waar hij als koning met hen zal regeren. En waar ze als koningskinderen zullen aanzitten, aan de ronde tafel van de bruiloft des lams. Het is een rijke zaligspreking, die eerste. Op het eerste gezicht lijkt dat niet zo. Arm van geest, strijdt zo met onze menselijke hoogmoed. En daarom is het ook geen rijke zaligspreking voor de mens van nature. Ook niet voor de godsdienstige mens die dat arm van geest niet wil weten, gemeente. Maar de Heere, die maakt het zo waar in het leven van al zijn kinderen. O driftigen zal hij verschonen. En een armen uitgenazen hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Waar gaat uw verwachting naar uit? Naar een erfenis hier op deze aarde? Of mag er bij u zijn die levende verwachting, waarvan Guido de Bre aan het einde van zijn geloofsbelijdenis ook heeft gesproken, daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte Gods die er zijn in Christus Jezus, onze Heere. Paulus zag er ook naar uit toen hij schreef, het was mij beter, vragen mij beter om ontbonden te worden en met Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Is dat ook uw verwachting? Verwachting naar de toekomende heerlijkheid. Niet waardig, niet verdiend, alles verzondigd, alles verbeurd. Maar op grond van de verdiensten van de koning van de kerk, die zichzelf gegeven heeft tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises, maar die het ook heeft uitgeroepen. Het is volbracht. Alles volbracht wat tot het leven en de zaligheid nodig is. En daarom zal hij niet laten varen het werk wat zijn hand begon. Maar hij zal dat ook voor al zijn kinderen voleindigen. Want hij zit in de hemel aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En hij ziet er naar uit om zijn bruidskerk zijn Vader voor te stellen en te zeggen, Vader, zit hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt, ze waren arm van geest. Ze waren zo arm van geest ook in hun leven. waar ze zo weinig hebben geleefd vanuit de volheid van mijn verdiensten. Maar dan zal alle armoede zal volkomen voorbij zijn. Want hij die rijk was, die wilde om hunnentwil arm worden, omdat ze met zijn rijkdom zouden worden vervuld. Vol zouden zijn van God. Vol zouden zijn van Christus. Door de Heilige Geest. Amen. We zingen tenslotte nog, gemeente, van Psalm 150, de versen 1 en 3. 150, vers 1. Looft God, looft zijn naam alom. En ook het derde, looft God naar zijn hoog bevel. 150, 1 en 3. Ontvang u de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zeker.